mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond hoopt voor u voor te gaan dominee Aversluis van Nieuw-Balingen. De collecten, de eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. Volgende week 1 collecte bestemd voor de kerk. Dit alles zo de Heere willen en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt, Psalm 25, het tweede vers. Stellen wij ons onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen aansluitend daarop Psalm 119, vers 3, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt opgetekend in het boek der psalmen, de 45e psalm. We noemden u psalm 45. Een onderwijzing, een lied ter liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koningskrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn merre en aloë en cassie uit de alpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van de koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heer is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. De tekst deze morgen, uit hetgeen u is voorgelezen, zijn de versen 4 en 5, waar geschreven staat: God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Zullen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Voorbeden is gevraagd voor Jolijn Arensman, die deze week moet geopereerd worden. Laten we de Heere zoeken in het gebed. O grote God, koning der koningen, Heere der heren, we naderen tot u in het gebed. En schenk ons dan allen het bewustzijn dat we tot u naderen, u de gans andere. Zie ons daarom niet aan in onszelf, en Heere, want dan zou het niet kunnen, dan zou het ook niet gaan. Maar zie ons aan in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, om in die weg die hij zelf heeft geopend tot uw genadetroon te kunnen, maar ook te mogen naderen. En dat we ons hart mogen uitstorten voor u in het gemeenschappelijk gebed. Allereerst danken we u dat u ons de afgelopen week hebt gespaard en bewaard, de krachten hebt gegeven om de arbeid te verrichten die we hebben gedaan. U hebt ons niet weggenomen. Heere, laat het ons een wonder zijn, nu we deze vroege morgen in het begin van deze dienst uw woord hebben voorgesteld, uw wet hebben voorgesteld gekregen, waarvan Paulus zeide: ik kende de zonde niet dan door de wet. Laat ons dan ook terugblikken op deze afgelopen week, maar dan ook zien in de spiegel van uw wet wie dat we geweest zijn, o God. Uw woord zegt het wel, wie dat we geweest zijn. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan staan en zitten we hier, niet als beste mensen, maar als vervloekten. Heren, want het is onmogelijk dat we uw wet kunnen houden, alhoewel u ons wel zo goed geschapen had, goed uit uw hand hebt voortgebracht, dat we dat alles hebben kunnen doen. Maar we hebben het verdorven, o God. En nu staan we hier, en dan bidden we u uit genade. Laat dan die onrechtvaardige vervloeking van de Heer Jezus Christus in plaats mogen komen van onze rechtvaardige vervloeking, opdat we door uw wet uitgedreven mogen worden tot hem die de vloek heeft gedragen en de schande heeft veracht, opdat we in hem mogen zoeken vergeving der zonden, o God. En nu we onder uw woord mogen zijn deze eerste dag van de week, en dat u een woord tot ons te spreken hebt, Heere, laat het ons een wonder zijn dat we hier allen bij elkaar mogen zijn en daar nog naar mogen horen. Als we een preek hopen te lezen van een van de eerste dienaren van deze gemeente, doe datgene wat hij nagelaten heeft dan nog tot zegen zijn. Dat kan u toch doen, dat wil u toch doen, want wat toen nodig was, is toch ook nu nog nodig. O, schenk er uw zegen over, Heer, als we hebben gehoord wie dat we zelf zijn in de spiegel van uw wet. Als er nu zal gesproken worden over een held Gods die hulp bij u heeft besteld, dan is er nog een mogelijkheid voor ons om zalig te worden. Verheerlijk dat dan, o grote God, kom er zodanig in mee dat we dan ook leren zien dat we die held van uwentwege geschonken zo nodig hebben. Daar hebben we geen ogen voor, maar u kan er toch in meekomen dat we gaan zien de noodzaak om met die held, om daartoe te vluchten, verheerlijk dan, maar laat ons dan ook en schenk ons daar genade voor, om ook te horen welke wapenen die held met zich draagt. Een tweesnijdend scherp zwaard, o Heere, leer ons daar ook voor te buigen, want als u komt met dat zwaard, dan is er ook ontdekking, maar zijn er ook vertroostingen. Heere, geef dat het een gezegende dienst mag zijn, en datgene wat hij heeft nagelaten ook nu nog tot zegen mag zijn, en leer er ons aan vast te houden, juist in deze tijd. Als uw woord laat zien, en u hebt dat zelf gezegd, Heer Jezus, dat er vele valse Christussen zullen opstaan. We leven daar middenin en u kunnen we zelf niet onderscheiden, maar geeft u dan de genadige onderscheiding om ook dat te zien, waar uw woord nog zuiver verkondigd mag worden, waar u op het hoogst verheerlijkt wordt en een mens op het diepst vernedert, daar blijft toch uw zuivere woord. Maar geef dan, o Heere, dat we ons niet mee zullen laten voeren met die valse Christussen. Mogen we uw dienaren die deze dag door u geroepen worden om uw woord uit te dragen, bidden of ze tot zegen mogen zijn. Maar sluit u de monden die u zelf niet geroepen hebt en die een dwaalleer zullen voorstellen. Vele mensen die daarin meegaan, mogen ze ook aan u opdragen, want uw woord zegt dat u niet wil dat er enigen verloren gaan. Wilt u dan de dwaalleringen en de dwaalleraars hun mond stoppen dat ze niet kunnen spreken? En breng die mensen die die weg volgen, die die leer volgen, weer terug onder de zuivere bediening van uw woord. Want wat zal het zijn? Het ligt er zo ook zo dichtbij als u zelf zegt. Ze hebben in mijn naam geprofeteerd, in mijn naam duivelen uitgeworpen. En als ze dan toch moeten horen, maar ik heb ze niet gekend. Heere, bewaar ons daarvoor, maar bewaar ook diegenen die al in die weg zijn gegaan. Breng ze terug onder de zuivere klanken van uw woord. Schenk het uit genade. Mogen we ook deze morgen bidden voor de gehele gemeente aan u opdragen. Heer, u kent de moeite, de zorgen die er zijn. Ook al zijn er deze morgen weinig die voorbeden hebben gevraagd. Maar u kent elke levensomstandigheden waarin wij verkeren. Of het nu moeite, verdriet is, voorspoed. Laat het toch, o grote God, aan u mogen verbinden. Want dat hebben we nodig. Mogen we dat bidden ook voor de weduwen. De wezen, de weduwnaren, Heere, ondersteun u ze in de weg. We danken u dat u dat toch ook elke dag weer wil doen. Dat u niet alleen Israëls God zij die krachten heeft, maar ook elke dag weer krachten geeft. En laat het ons allen een wonder zijn, want we zijn immers zelf de oorzaak van die onverbiddelijke dood. Wat een wonder, Heere, dat u dan elke dag weer geeft te dragen. Maar als de wonden nog zo vers of ook op bepaalde momenten weer zo open kunnen gaan, zou u dan ook zelf daarin kracht willen geven dat ze weer verder kunnen gaan. Balsem giet u die in die wonden die geslagen zijn. En laat het aan u mogen verbinden. Dat vragen we uit genade. Mogen we ook voor diegenen bidden die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. U weet, Heere, dat ze op die leeftijd gekomen zijn. Dat ze niet meer kunnen opgaan naar uw huis. Het is wel hun begeerte, maar het kan niet meer. Mogen we ze aan u opdragen in het bijzonder. Die verzorgd worden in de goederee en in de Samaritaan. Heer, u weet dat dat helemaal een moeilijke weg is. Als we zo afhankelijk worden van anderen, dat we niet meer zelfstandig kunnen wonen, mogen we ze aan u opdragen en bidden dat ze ook in die weg achter u mogen leren aankomen. Heer, want het is zo'n moeilijke weg. Zeker diegenen die in de Samaritaan verblijven, mogen we die in het bijzonder aan u opdragen. O God, het is zo moeilijk. Als we zo afhankelijk worden van anderen, zeker als we dat nog beseffen, schenk toch genade om in die weg ook achter u aan te mogen leren komen en troost u het hart dat schreiend tot u vlucht. Uit genade mogen we dan ook voorbeden doen voor de jonge Jolijn. U weet wat er aanstaande is, dat ze toch ook een ingrijpende operatie moet ondergaan deze komende week. Komt u er zodanig in mee dat de operatie goed mag gaan? Bestuur u de handen van de doktoren zodanig dat we verblijd mogen worden met uw daden. En dat ze op uw tijd ook weer thuis mag komen bij haar moeder. Heren, we vragen het u. Doe het tot zegen zijn. Zo hebben we u veel te vragen. Heren, wees u ons nabij bij alles wat we deze morgen mogen horen. Vergeef onze zonden, we zijn het niet waardig als u naar ons om zou zien. Maar doe het opdat uw grote naam verheerlijk mag worden. Om Jezus Christus wel, uit genade. Amen. gaan zingen met elkaar Psalm 45, het tweede en derde vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, en het derde, uw pijlen fel, van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw geliefde gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Het was ik en dan hij. Het werd hij en dan ik. Doch nu is het hij alleen. Alzo, geliefden, sprak eens een pelgrim naar Sion. Wat getuigen deze weinige woorden van Gods kennis en daarom ook van zelfkennis. Ik en dan hij. Is dat niet de openbaring van de mens die leeft naar het goeddunken van zijn goddeloos hart? De mens van de wereld vanzelf. Maar ook de mens die leeft onder de verkondiging van Gods woord. Niet tegenstaande de welmenende roepstem des Heeren, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Tot zijn eeuwige schade, indien God dit niet verhoedt, draait de mens deze orde juist om en zegt eerst deze dingen. En dan zien of er nog tijd overschiet voor het koninkrijk der hemelen. Dit is zelfhandhaving, godmiskenning, rebellie. Met woord en daad spreekt de verwaande mens het uit, wijk van mij. Aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Nooit naar waarde te schatten weldaad, wanneer de Heere deze vijandschap verbreekt. Dit geschiet, wanneer Gods geest de mens arresteert op zijn zondeweg. Van meed af is het zijn hoge bedoeling de mens te onttronen en daarom hij en dan ik. Zie dit bij Paulus, blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Zo ging hij naar Damascus. Saulus stond in het middelpunt. Hij ging tot de hoge priester. Hij verzocht om brieven waardoor hij bevoegd werd om met de slachtschapen Christi te doen naar zijn welgevallen. Hij trok erop uit, hij zou, wilde en deed, doch nauwelijks komt de Heere hem tegen, of te licht hij verslagen, en uit harde mond klinkt het, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu werd de Heere de eerste en voornaamste. Kent u, jij, een soort gelijke ommekeer in uw leven? Ja, dan denkt u nog steeds met genoegen terug aan die lentedagen van het geestelijke leven. Niets kon u doen of u had de Heere nodig. In alles ging u met hem te raden. En als u geen licht ontving op duistere wegen, durfde u geen stap voor nog achterwaarts te gaan. Aangename profijtelijke afhankelijkheid. Wat is er sinds die tijd veel veranderd? Wat een oorzaak om u weg te schamen voor God. Nu geen wachten meer op hem. Nu zelf besluiten en beslissen. Nu vaak in donker een weg aanvangen, in duister vervolgen en de uitkomst. Och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Ja, en toch, niet tegenstaande schandelijke achteruitgang, waarover Sion nooit hartelijk genoeg schreeuwen kan, toch nader dan toen we eerst geloofd hebben. Maar hoor ik u vragen, hoe is dat mogelijk? Wel, vraag eens aan zo'n pelgrim hoe het met hem staat op reis naar de eeuwigheid. U zult ongeveer dit antwoord horen. Als het van mij afhing, dan is het eeuwig kwijt, dus verloren. Ja, als er niemand meer was dan ikzelf. Ook verloren wanneer het was God wat en ik wat. Maar nu heb ik hieruit in mijn ellende vaak troost dat God het alleen en helemaal doen wil. En dan kan het ruim en volkomen. Dit is mij vaak een oorzaak van zalige vreugde in God. De ere Gods is Sion's zaligheid. Zulk een gode verheerlijkende bede vinden we in de woorden van onze tekst, Psalm 45, vers 4 en 5, waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt, God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Dit woord spreekt ons van een gode verheerlijkende bede. En zien ten eerste tot wien deze bede wordt opgezonden. Ten tweede wat in deze bede wordt gevraagd. Ten derde wat op deze bede wordt ontvangen. Ten eerste tot wien deze bede wordt opgezonden. Onze tekst spreekt van een held. Wie mag dat zijn? Deze koningspsalm wordt toegekend aan David. Zeer waarschijnlijk vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon Salomo. Deze vredekoning is dus de held. Doch hier mogen we geen punt zetten. Want heel het Oude Testament is profetisch en wijst heen naar hem die in de volheid van de tijd komen zou. En daardoor heeft dit lied der liefde een bijzondere bekoring voor de Nieuwtestamentische kerk. Het schaduwbeeld moet vluchten als de persoon des middelaars verschijnt. Wij zien in de held niemand anders dan de meerdere Salomo, Jezus Christus. De bruidegom zijn er bruidgemeente. Wat lezen we ook in deze psalm? Gods heiligen in het hart, hoor eens hoe deze held de liefde heeft van zijn volk. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik spreek mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers. Wanneer het naar het oude spreekwoord het hart is dat welsprekend maakt, dan heeft deze held wel al de schatkameren van zijn hart, van zijn kinderen ingenomen. Wanneer ze zo vol van hem zijn, dit kan ook niet anders. Die koning heeft uit eigener beweging, omdat hij dat wilde, het hart in de wedergeboorte voor zich ingenomen. Voor die tijd was het in bezit van de overste deze wereld, die het wederrechtelijk aan God ontstal met bewilliging van de mens. Eeuwig zou het hart onder deze tyrannieke heerschappij zich hebben moeten krommen, waren het niet dat de Heere als de sterkste deze buit Satan ontnam. Wat een ommekeer. De eerste koning zaaide haat, welk zaad maar al te goed opkwam, want de vrucht was hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar deze koning zaait liefde, waarvan de vrucht is God liefhebben bovenal en de naaste als zichzelf. Deze aanvankelijke verlossing is al zo groot dat de ziel zich duizendmaal afvraagt, maar Heere, hoe is dat toch mogelijk aan zulk een? En wanneer deze koning meer en meer door de Heilige Geest ontdekt wordt aan het hart, ontwaren ze steeds meer schoonheid in hem. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarin heeft u God gezegend in eeuwigheid. Het gaat de ziel als iemand die een veelzijdig geslepen diamant houdt in het zonlicht. Steeds wendt en keert men het, steeds andere, al maar schonere kleuren ontdekt men. Gods kind, door de liefde van deze koning ingenomen, kan hem geen namen genoeg geven. Waarom een godvrezend dichter in het opsommen tracht de lucht te geven aan zijn boordevol hart. Mijn redder, mijn Goal, mijn zondevernieler, mijn meester, mijn heiland, mijn Heer en mijn God, mijn onheilverwinner, mijn levensbezieler. Deze koning, deze schoonste aller mensenkinderen, is Sions held. Waarom staat het held zijn van Christus hier op de voorgrond? Omdat hier zijn strijd voor en om zijn bruid het hart van de zanger bidder vervult. Christus was held en daarom kon hij strijden. Maar ook in de strijd blijkt pas welk een held de kerk heeft. Dit blijkt reeds toen in de stilte der eeuwigheid God aan God de vraag stelde of met behoud van Gods glorieuze eigenschappen het gevallen Adamsgeslacht kon gered. Toen trad niemand anders dan de Zoon van God naar voren. Hoort zijn heldentaal, later door Juda nagezegd, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Hierin heeft hij zijn heldenhart reeds blootgelegd, tot troost van het volk waarvoor hij de strijd aanging. Wel gelukzalig die mens en dat volk waarvoor hij het opneemt. Zij kunnen van de uitkomst zeker zijn. Is het niet gebleken? Zie, daar ligt de held in de kribbe van Bethlehem. Ik ben het met u eens dat zijn uiterlijk heel geen uitdrukking is van zijn grootheid. Maar dit paste bij zijn uitnemendheid. Want gestel dat hij daar met uitwendige, heroïsche heerlijkheid praalde, dan zou hij passen bij een prachtige Herodes. Nee, om van meet af Sion te leren dat zijn schoonheid alleen door het geloof kan gezien, moest al wat het oog bekoren kon wegvallen. Zo en niet anders heeft hij waarde, als u hem ziet voortschrijden op zijn borgtochtelijke weg. In de verzoeking met Satan triomfeert hij als held. Hoor alleen dit woord. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. De Heere, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Als held aanvaardt hij zijn lijden. Nee, hij aarzelt niet en helemaal niet. Als ging hij lijden, omdat hij anders voor God straffen had te vrezen. Die zo denkt en spreekt, toont voor dit hoog heilige werk van Christus niet geschikt te zijn en heeft van twee in één te doen. Of van dit terrein af te blijven, hoe zou een blinde over kleuren kunnen oordelen, of schuldbeleidend zijn knie te buigen met de bede, of schonk gij mij de hulp van uw geest. Christus ging lijden, omdat hij wilde lijden. Daartoe stootte hij de deur open, die hem tot het binnenste heiligdom van het lijden toegang verschafte. Nooit betrad een held zo het strijdperk als Christus het zijne. Hij ging zingend uit de paaszaal naar Gethsemane. Om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Daar kampt de held in het strijdperk. Het bloedzweet parelt van zijn gezegend gelaat. Nooit is er op aarde zo'n zware strijd gestreden. En zijn overwinning? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als held bewandelt hij zijn lijdensweg van stap tot stap. Of ge hem hoort uitspreken, ik ben het, tot zijn moordenaars. Of dat ge hem zwijgend ziet staan voor het Sanhedrin. Of als spotkoning, zonder zijn almacht in werking te zetten, tot afstraffing der onverlaten, of gaande naar de kruisheuvel, terwijl hij de tranen van medelijden afwijst, of hangend aan het kruis, en de schampere, godonterende spotters niet later hellen varen, maar zijn heldendom schittert allermeest in wat hij verricht achter de zichtbare wereld met de onzienlijke rechter der ganse aarde. Want in het goddelijk rechtsgeding komt u pas aan de weet bij welke held God voor u hulp beschoren heeft. Door zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij het recht ter wet vervuld, doch in zijn lijdelijke de straf ter wet gedragen. Heel de schuldrekening der zijnen moet hij betalen. Ook wil hij die betalen en dan zo dat er niet één zonde meer te betalen overblijft. Wanneer de strafoefende gerechtigheid aan hem wordt voltrokken, waarvoor hij in het oordeel de stikdonkere nacht ter godverlating ingaat, wil hij niet daaruit, of hij moet, de goddelijke zekerheid hebben dat heel de toorn Gods tegen hem uitgewoed is. Al Gods eigenschappen recht wedervoeren, anders zou Gods eer niet hersteld zijn, zijn kinderen niet volkomen verlost. Wanneer dit heeft plaatsgehad, geeft hij zijn lichaam in de dood, zijn geest in de handen zijns vaders. Dus een dode held? Nee. Na 3 dagen reist hij triomfaal uit het graf, nadat de gans voldane rechter hem had opgewekt. Daar ontvangt hij de kwijtbrief met het goddelijk voldaan. Van deze held mag de kerk zingen, overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En wanneer hij luisterrijk ten hemel vaart, gaat in vervulling. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Hij blijft de held Gods ten bate van zijn arm volk, want hij bidt voor hen. Wat zou er van Sion worden, als het in het strijdperk van dit leven bij deze held Gods niet terecht kon? Juist omdat hij in zijn strijd in alles is verzocht geweest, gelijk als zij, mogen ze bij ogenblikken met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. Naast de held vraagt de tekst onze aandacht voor de wapenrusting van de held. God uw zwaard aan de heup, o held. Wat hebben we daaronder te verstaan? Natuurlijk geen wapen zoals deze gebruikt worden in de oorlogen op aarde. Daar zou de schrift direct tegen protesteren, want de wapenen van deze krijg zijn geestelijk. Gods woord laat ons niet in het onzekere. In de Hebreeënbrief vinden we de verklaring, want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat woord Gods, toegepast door de Heilige Geest, heeft zijn tienduizenden reeds verslagen. Zie op de Pinksterdag 3000 mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen uitroepen. Wat moeten wij doen? Het tweede beeld dat de dichter gebruikt voor dit woord is een strijdros. Als hij verzoekt, rijdt voorspoedig op het woord der waarheid en doet ons denken aan het boek der openbaringen. Wanneer Johannes Christus ziet op een wit paard en die daarop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Het gaat dus door, moet doorgaan met zijn woord te laten verkondigen. Het is waar, in onze tijd wordt geklaagd dat er zo weinig levende stenen worden toegebracht. Anderen gaan verder en spreken dat de geest Gods zich uit de kerk des Heren heeft teruggetrokken. Ongetwijfeld doorleven we een magere tijd. Dit behoeft ons ook niet te verwonderen wanneer we letten op het verafleven van Gods kinderen. Sion is de aarde flessen gelijk geworden. Maar anderzijds staat vast, de Heere werkt door. Zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Het getal der verkorenen moet vol worden. Wanneer dat woord geen vruchten meer afwerpt, dan houdt deze bedeling op en zal Christus komen op de wolken ten gerechte. Want, en laten we dit niet vergeten, dat woord in ons is onafscheidelijk aan Christus verbonden. Onze tekst zegt dat het zwaard, dat is het woord, Christus majesteit en heerlijkheid is. Majesteit wil zeggen met gezag bekleed zijn, bevoegd om heerschappij uit te oefenen. Waar dit woord des hels is, daar is heerschappij. Daar gaat autoriteit vanuit op de gewetens van de hoorders. En waar zondaren door dit zwaard verslagen werden, wat we straks breder wensen te overdenken, daar regeert Christus zijn volk door zijn woord. Dat woord is de gids voor onwetenden, het kompas voor hen die de koers zijn kwijtgeraakt, de lamp voor de in het duister dolenden, de grazige weide waar de hongerige kudde gevoed wordt, de fontein waaraan de dorstige zich mag laven. Wat zou er van Gods arme volk terechtkomen als ze dat woord niet hadden? Het is ook Christus heerlijkheid. Het is Christus adelbrief door zijn vader gedicteerd, waarin zijn bruidskerk kan lezen wie hij was en waartoe hij werd verheven. Nee, hij heeft de eer van held Gods niet zelf aangenomen, maar van zijn vader ontvangen. Hoort het, zielen, die verlangen om in de gunst van God hersteld te worden. Deze is mijn geliefde zoon, in welken ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Heel het getuigenis is een uitstalling van al de dierbaarheden van deze middelaar. Werd uw hart reeds heilbegerig naar hem? Is het soms? Geef mij Jezus of ik sterf. Houd aan. Grijpt moed. Uw ziel zal vrolijk leven. In hem is alles wat uw arme ziel behoeft. Onderzoek biddend zijn woord. De Heilige Geest geleide u, opdat u de schriftuurlijke Christus op zeren tijd mocht omhelzen door het geloof en uw ziel het dan uitspreken. Die held is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. Doch laten we nu ten tweede zien wat in deze bede wordt gevraagd. Dat er bij de held uit Juda's stam hulp besteld is, is een oorzaak van nooit uit te zeggen zaligheid. Dat het woord des helds zwaard en strijdros is, is een geschenk van gadeloze liefde. Maar wat zou de arme zondaren aan deze gewapende redder Gods hebben, wanneer ze met hem niet in aanraking kwamen? Hij bleef wel de volheerlijke in zichzelf, Maar zij moesten verkommeren tot in alle eeuwigheid. Zeker, dit ware recht, wanneer hij zich nooit met de afgevallen mens inliet. Dan moest deze uitspreken, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Maar nu heeft de dichter proefondervindelijk ervaren dat deze held zijn kracht en zijn woord ten nutte en ter zaligheid van verlorenen wil aanwenden. Daarom vraagt hij God uw zwaard aan de heup en rijdt voorspoediglijk. Hij smeekt om de werking van woord en geest, als ook om de doorwerking van beiden. In betrekking tot de gehele massa der mensen? Ongetwijfeld, want die met eigen zielennood is bekendgemaakt, heeft daarin ook andere nood gezien. En die gesmaakt heeft hoe zoet de dienst des Heren is, gunt dit zijn medestervelingen evenzeer. Ligt in de veelheid van onderdanen ook niets koningsheerlijkheid? Toch ontwaart elke ziel voor zich hoe voortdurend de geestesbediening uit en door het woord noodzakelijk is. Maar staan we eerst stil bij de werking van het woord in het leven der wedergeboorte. Deze geschiedt niet, kan niet geschieden, waar de bediening van het woord gemist wordt. Diep ernstige waarheid voor ieder mens. Het zich getrouw begeven onder de verkondiging van het evangelie is maar geen zaak die moet geregeld worden naar onze anti- of sympathie. Of we dat woord graag horen, ja dan nee. Integendeel, het is heilige noodzaak. Versta dit toch, zondaar, en welke noodzaak? Omdat deze bediening uit de genade Gods voortkomt. Hij wil u nog roepen, vermanen, bidden om met God verzoend te worden. Nu kunt u nog zalig worden. Want waar dat woord uitgedragen wordt, daar zwaait de held zijn tweesnijdend scherp zwaard. Zonder het woord, geen wedergeboorte. Maar, hoor ik u vragen, hoe dan die mensen die op de vlakte der wereld leven, naar het goeddunken van hun goddeloos bestaan? Het is van twee in één. Of God brengt de mens tot zijn woord, of zijn woord tot de mens. En wanneer het ogenblik, reeds van eeuwigheid bepaald, aanbreekt, dan gaat daar een woord Gods met onwederstandelijke kracht tot het zondaarshart. Dit kan tweeledig zijn. De een wordt ingewonnen door de liefde Gods en ziet dat hij tegen hem die hem heel zijn leven droeg en verdroeg gezondigd heeft. De ander wordt als door het recht Gods neergeworpen. Betaal mij wat geschuldig zijt. Sommigen zachtkens en teder getrokken, gelijk Lydia. Anderen krachtdadig door het oordeel, gelijk de stokbewaarder. De wijze waarop mogen naar de veelvuldige wijsheid Gods verschillen, maar het middel waardoor dit werk plaatsvond, is bij allen gelijk. Ze werden getroffen door het zwaard des helds. Wonderlijk, ze gaan dat zwaard des woords ook lief krijgen. Zo lief, dat ze dit onderzoeken met ingespannen krachten. Dat woord Gods wordt hun zoeter dan honing en honingzeem. Of met Jeremia doorleven zij, als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Vraagt u hoe dit mogelijk is? Wel, de wedergeborenen krijgen het woord lief, omdat ze God lief kregen. Deze liefde stortte de Heere zelf in hun hart, want ze hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. God lief hebben gaat vergezeld met liefde tot alles wat van de liefdevolle God is. Zijn woord, zijn dag, zijn volk, zijn instellingen. De dienst des Heren was eertijds lastig, een sta in de weg, een ramp. Maar deze wordt beminnenswaard, voor niets ter wereld te ruilen. Geen kerkdienst duurt meer te lang. Steeds tijd te kort om te onderzoeken Gods woord en al die geschriften waarin dat woord verklaard en de God des woords gepredikt wordt. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, ook bij u, bij jou, mijn medezondaar. De Heere mocht heden, nu gij zijn stem hoort, uw hart verbreken en plaats maken voor zich en zijn woord. Rijd voorspoediglijk, wanneer u aan iemand die pas op de nieuwe levensweg gezet werd, naar de exegese van deze twee woorden vroeg, zou hij u antwoorden, wel, De weg van Seer en volk gaat van genieting tot genieting, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht. Neem dat zulke niet kwalijk. Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk geboren kunnen worden op een enige reize? Immers nee. Wanneer de vertroostingen Gods Sions deel zijn, is er geen plaats voor ontdekking. Dat wij er maar met onze vingers vanaf blijven zullen. Want een zondaar bekeren is Gods werk. En wanneer de Heere van een mens gebruik wil maken, dan is deze ten hoogste een heel vuil instrument dat God nog ter hand wilde nemen. Alle roem wordt bij het schepsel afgesneden. Want hij, namelijk, de held Gods, moet als koning heersen. Gelukkig de mens die daar zijn vermaak in kreeg. Op zeer een tijd ontwaart Gods volk dat het woord niet alleen tot vertroosting, maar ook tot ontdekking gegeven is. Het is een tweesnijdend zwaard. Ja, ik zou geneigd zijn te zeggen, nu gaat de held pas voorspoediglijk rijden. Wanneer de geest Gods het woord in ontdekkende kracht uitbrengt tot de ziel. Dit is nuttig. Dit is noodzakelijk. Goed bezien is dit dierbaar. Nee, niet voor ons vlees. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods ook niet beërven. Nooit kan de rechte troost in leven en sterven gesmaakt, tenzij de held zich aan de ziel heeft geopenbaard. Aan deze openbaring gaat het met Efrem op de heup kloppen vooraf. Anders weten ze niet uit welke nood en dood ze gered zijn. Dit is geen methodisme, maar goddelijke heilsorde. Aan het optreden van Christus ging het werk van een wegbereider, Johannes de Doper, vooraf. Trap en graad mogen verschillen, maar allen die hier worden voorbereid voor de eeuwigheid, zullen daar iets van leren kennen. Dat geesteszwaard gaat wonden, wanneer ze ontdekken gaan dat er uit hen geen goed kan tevoorschijn komen. Hoe zoudt gij, die geleerd hebt kwaad te doen, goed kunnen doen? Dat is een tegenvaller, want ze hadden aanvankelijk gedacht dat het beter met hen worden zou. Doch nu worden ze slechter. Het leek in het begin alsof ze met hun heilig voor God willen leven, zouden slagen, bekeerde mensen zouden worden. Doch nu ontwaren ze dat als God er niet aan te pas komt, het een verloren zaak is. Niemand is zo ongelukkig als zij, wanen ze. Zou zulke gesteldheid nog wel in Gods woord voorkomen? De geest des Heeren laat de rechtverlegene, een waarachtig, heilbegerige niet verlegen. Ja, de bruid vertolkt soortgelijke ervaringen in haar klacht. Trek mij, wij zullen nu nalopen, of ergens anders, bekeer mij en dan zal ik bekeerd zijn. Ze leren er iets van. Als God het niet uit vrije goedheid doet, komt er niets van terecht. Ik bid u, noem dit geen valse leidelijkheid. Nee, u verstaat er niets van. Als uw zoon Sion niet verdenkt dat hij heimelijk de schuld op God werpt. Integendeel, wanneer u zulk een kon beluisteren in zijn eenzaamheid op gebogen knie, dan zou u juist het tegenovergestelde beluisteren. Daar snikt hij het uit voor de Heere. O God, is er nog doen aan? Rein ben ik uit uw hand voortgekomen. Gij had mij met alle gaven versierd om te kunnen doen wat gij van mij vroeg. Ik heb heilig voor u kunnen leven, maar door eigen schuld heb ik mij van alles beroofd. Heere, kom mij te hulp. Ik weet het niet meer. Merkt u hoe profijtelijk de werking van het zwaard is? Zonder dat de zuchter het weet, geeft hij in deze ontboezeming de Heere de eer. Maar er is meer. Dieper gaat het zwaard wonden, wanneer hij zijn verwrongen gedaante in Gods heilige wet ontdekt. Goed en naar Gods beeld geschapen, schrikt hij van zichzelf. Hij vond het verschrikkelijk toen hij las. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ja, eerlijk gezegd, voorheen las Gods kind dit met de gedachte, wat waren dat toch vreselijke mensen, die Romeinen. Maar nu, dat ben ik. Gans schuldig, alle geboden Gods overtreden. Steeds dieper dringt het zwaar door, wanneer de Heere de overtreden oproept ten gerechte. Kom dan en laat ons te samen rechten. Wie zal voor de majesteitelijke God kunnen verschijnen en leven? God eist en kan van zijn eisen geen afstand doen. Dit zou de voor God ingewonnen ook niet begeren, want als hij zalig worden mag, al weet hij soms niet hoe, zou hij dit begeren met behoud van al Gods volmaaktheden. Daarbij zijn geweten geeft God gelijk als de uitspraak van zijn lippen zou zijn, tijdelijke en eeuwige straffen verdient. Het niets ontziende zwaard gaat door, spaart niets. Maar, de Heer is zulk in toch te sterk geworden, heeft toch krachtig geroepen, dierbare beloften geschonken, het is toch een bekeerd mens, Gods werk kan toch niet verloren gaan, die zo aan het maren is toont, of statelijk, of standelijk, een vijand van vrije genade te zijn. Zoekt dit, wat ik u bidden mag uit tussen God en uw ziel. Ziet u wel hoe broodnodig de ontbloting is door het zwaard, al het onze moet eraan. Onze tranen, hoe zoet ze ook kunnen zijn, onze gebeden, onze onderzoekingen, onze aangename gesprekken met Gods volk, onze meditaties, zelfs onze bekering als grond, waarop we heimelijk ons huis voor de toekomst bouwden, want God bekeert zondaren om ze met de onbekeerlijkheid van hun hart bekend te maken. Welgelukzalig de mens die door geestesbediening met Paulus mag uitspreken, doch ik ben gestorven en niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zalig zo om te komen, verloren te gaan, te sterven, dat is de verhoring van de bede. Nu komt God aan zijn eer. Is dat nu de verkondiging van de blijde boodschap, vraagt u wellicht? En mijn antwoord op uw mistroostige vraag is beslist ja, zo en niet anders komt er plaats voor het evangelie. Laat u niet bedriegen door uzelf of anderen, alsof het wel op een andere manier kon. We herzeggen, trap en maat mogen verschillen. De alleen wijze opvoeder van zijn volk weet precies wat elk nodig heeft. Doch, die van de Heere geleerd worden, zullen van het reeds uitgestippelde iets leren op bevindelijke wijs. En nu het evangelie in ons tekstwoord. De werking van het zwaard is immers tweevoudig. Tegelijk als het wond maakt het plaats voor genezing. Het kapt weg om iets verheveners tot stand te brengen. Ik denk aan de wegenaanleg door eeuwenoude bossen, zoals dit in de tropen nog plaatsvindt. Daar hakken de bijlen woudreuzen om. Misschien wordt dit door vele natuurminnaars betreurd. Maar als straks het werk voleindigd is, is er een prachtige weg gesneden, dwars door het bos, die medewerkt aan de welvaart van land en volk. Alzo, maar dan, geestelijk verstaan, is de werking van het zwaard des geestes. Hanna, Samuels moeder, heeft dit praktisch verstaan. Als hij in haar lofzang zingt, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet wederopkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Want de Heere geeft sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Ga dit voor uzelf maar na bij al de Bijbelheiligen. Als zij met zichzelf aan het eind gekomen waren, stond de Heere aan zijn begin. En zeg zelf, kind Gods, was dit niet telkens uw ervaring toen gij tot de ontstellende ontdekking kwam dat gij u niet bekeren kunt en dit u uitdreef naar hem die heil kan zenden? Was hij daar een dorre woestijn? Immers nee, de Heere schonk tot toch lieflijke vertroostingen. Toen gij smartelijk doorleefde uit u geen vrucht in der eeuwigheid, kreeg u juist toen geen houvast aan, de vrucht is uit mij. Toen de Heere u in de onmogelijkheid bracht, gaf de Heere toen juist niet een oog buiten uzelf op hem die de weg, de waarheid en het leven is, toen gij voor Gods vierschaar gedagvaard werd en in uzelf het vonnis des doods had, was het juist toen niet dat u uit de hand des rechters die allerbeminnelijkste pleitbezorger ontving, die voor u de zaken opnam? Toen u in het stuk der dankbaarheid u ellendiger leerde kennen dan in de aanvang van de weg Was het juist toen niet dat Christus in zijn ambtelijke bediening een wezenlijke waarde voor u kreeg? De pijnlijke werking van het geesteszwaard baant tegelijk de weg tot de ware troost. Het is het lievelingswerk van de Heilige Geest om een schatrijke zaligmaker uit te brengen tot een totaal ontledigd zondaar. Eerst wij, met al wat van ons is, de doden. En dan pas wordt hij die het leven is, geopenbaard. Eerst ons gehele vermogen vermedicineerd. En dan is er werk voor een bedienende Christus. Dan is het echt waar wat zo vaak te pas en te onpas wordt uitgesproken. Niets uit ons, maar alles uit hem. Dat scherpe enerzijds, maar ook lieflijke anderzijds, spreekt de dichter uit met deze woorden. Rijd op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Woord der waarheid, dit stelde ons in staat van beschuldiging. We stonden van huis uit in de waarheid, toen God Adam plaatste in Edens lusthof. Het heeft ons echter niet goed gedacht daarin te blijven. In de val spreekt de mens uit dat het rijk van de leugen de rechte vrijheid is. Het rijk der waarheid dwinglandij. Dit leeft de mens van nature uit, verzonken in de diepte van leugen en bedrog. Hecht de Adamiet geen geloof aan wat de Heere zegt. Wel aan wat de Satan decreteert. Of meent u, jij, had u nog wel geloof aan God en zijn woord en u hebt overgehouden? Proef op de som. De Heere heeft gesproken, gij zult de dood sterven. Geloven we dit? Als dat waar was, dan zou de mens geen rust meer hebben in het leven. Maar voor alles toebereidselen maken voor de grote reis over de wateren des doods naar de rechterstoel van de rechter der gerechtigheid. Hij houdt de waarheid Gods voor leugen. Maar gelooft de leugen, als Satan hem wijs maakt, gij zult niet sterven. Wanneer we jong zijn, stellen wij de dag des doods het allerverst uit. We hebben een heel leven voor ons. De middelbaren hebben in het gejaagde leven geen tijd om aan de dood te denken. Weliswaar, ze schrikken op wanneer de doodsmare van een plotseling gestorvene de ronde doet. Ze maken ook nog wel misbaar. Maar weldra halen ze dieper adem en slaken de verzuchting. Het ging ons gelukkig voorbij. En de grijzaards, die met hun ene voet in het graf staan, geloven zij het wel? Wel nee, ze leven net alsof zij op de vaste regel een uitzondering zijn. We zijn allen verleugend. En tot het wezen van de leugen behoort dat we niet geloven dat de leugen leugen is. Ontzettend. Ween, kind ter aarde, omdat ge een zondaar zijt. Gadeloze, nooit te begrijpen liefde Gods, dat hij midden in deze wereld ter leugen aan verleugende mensen zijn woord der waarheid wil laten uitdragen. Ontroerend, wanneer zondaren juist door de proclamatie der waarheid door de geest Gods in het zondaarshart de leugen in hun boezem ontdekken, het God onterende met smart uitroepen, uitwenen aan de voeten van God, gaan herroepen wat ze in hun val uitspraken. Dit is het allereerste werk van de geest Gods. Lust krijgt Gods volk naar waarheid. Vandaar dat ze met David bidden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Juist omdat ze door het woord der waarheid aanvankelijk, maar ook steeds meer met hun leugenachtigheid bekendgemaakt worden. Daarna onderzoeken ze nauwkeurig wat in hun leven van de Heere en wat van hen is. Als ze een woord Gods ontvingen, of dit uit hun geest opklom, of door de Heilige Geest geschonken in het hart. Wanneer het gaat over de aanvang van het nieuwe leven, of God begon, of zij zelf. Dit wordt vaak bestempeld met zondige twijfel, alsof zij de Heere niet op zijn woord geloven. In dit geval is zulks onwaar, want ze twijfelen niet aan de Heere, maar aan zichzelf. Deze onderzoekingen uit de behoefte naar waarheid zijn ook weer niet ongezegend, want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wie het om de God ter waarheid te doen is, in zijn rechtvaardige zachtmoedigheid openbaart hij zich, nadat het woord ter waarheid zijn werk verrichtte. Wat dat is, die goedheid Gods, om zich weer met het schepsel in te laten, hem te helpen. En dat, omdat in Gods gemoed met eerbied op menselijke wijze over God gesproken, gedachten des vredes zijn opgekomen. Dat is de geestelijke ervaring van al Gods kinderen. Er zijn tijden dat ze niet meer durven naderen voor Gods aangezicht. Tijden waarin hun geweten hen aanklaagt omdat ze zo zondig hun weg, wandel en werk voor God verdierven. Ze verwachten niets anders dan een grimmig en vertoornd God te ontmoeten. Wat valt dat mee? Want de zachtmoedigheid waarmee de Heere zelf ze tegemoet komt is onuitsprekelijk. Alle vaders en moeders tezamen hebben nooit zo liefderijk hun kinderen kunnen vertroosten dan God zijn volk zijn kinderen troost. Zo teer, zo liefdevol is de Heere nabij de ziel die tot hem vlucht. Dat deze voor de liefde breekt met een Mefiboset, kunnen ze zoveel zachtmoedigheid niet op, zodat ze hun verwondering niet kunnen inhouden en het uitroepen, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Vergeet dat deze zachtmoedigheid een eigensoortige is. Ze is rechtvaardig. De voorbeelden in de schrift en het leven zijn er dat een mens ook zachtmoedig kan genoemd worden, doch dat dit vaak een onrechtvaardige zachtmoedigheid is. Laat ik u herinneren aan de priester Eli. Een zachtmoedig vader was hij, maar met deze deugd boog hij voor het schepsel, zodat hij zijn zonen niet eens boos durfde aanzien als zij zich vergrepen aan het heilige. Hierdoor werd de deugd ondeugd. Recht zou Eli's zachtmoedigheid geweest zijn. Als ze beleefde, zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat ze met volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Dan heeft de ziel God liever dan de banden van het vlees en van het bloed. Dat Gods zachtmoedigheid rechtvaardig is, ervaart elke ziel niet. God kan bij zijn volk niet één zonde door de vingers zien. Maar ook dan juist is Gods gunst zachtmoedig als deze getoetst wordt, is aan het zuiverst recht. Dit is ten volle bewaarheid in hem die op aarde sprak. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zijn levenslied en stervenszang was, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. En u kan God een arm zondaar helpen en vertroosten, omdat de rechtvaardige, zachtmoedige Christus daarvoor de prijs heeft opgebracht. Wat is dat zwaard des woords onschatbaar in waarde? Uit Gods erbarmen ontsproten, in Christus borgtocht verdiend, door de Heilige Geest toegepast. Ten derde, wat op deze bede wordt ontvangen. De bidder heeft een onbeperkt vertrouwen in de held, want hij eindigt zijn verzoek met: en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Hij is van de uitkomst zeker. Als deze sterke held zijn handen aan het werk legt, dan zal God aan zijn eer komen. Het welbehagen Gods zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Wat mogen dan toch die vreselijke dingen wel zijn? Wel, overal waar deze held God zijn zwaard hanteert, zal het aan tegenstand niet ontbreken. Deze wapening tegen het woord Gods kunt u de eeuwen doorzien, van Kaïns broedermoord tot het willen verslinden van het levende kind door de draak kunt u dit aanschouwen. Is daarom niet de geschiedenis der kerk als met bloed en tranen geschreven? Doch laten we het verzet tegen het woord niet te ver weg zoeken. Hoe staat u, jij, tegenover dat zwaard des geestes? Werd u heilbegerig naar zijn niets ontziende werking, of staat u het tegen? Wilt u weten waarin de tegenstand bestaat? Zie, deze droeve werkzaamheid hebben wij goed van ons aller vader Adam geleerd. Hij maakte vijgenbladeren en wilde zich hiermee bedekken en beveiligen. Daarnaast ontzag hij zich niet om heimelijk de schuld op God te werpen, omdat God hem, Eva, zijn verleidster, gegeven had. Wat al vijgenbladeren, wat al uitvluchten, de een te jong, de ander te oud, sommigen te veel gezondigd, anderen te knap. Deze weten het te goed, anderen hebben hun tijd verbeuzeld, nooit iets onderzocht. Welk is uw, jouw vijgenblad, uw, jouw uitvlucht? Kinderen, Jongens, meisjes, hoe beantwoorden jullie Gods welmenende roepstem? Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Vragen jullie of de Heere je bekeren wil door zijn woord en geest? Of geef je gehoor aan een verkeerde fluisteraar die van binnen tegen je zegt, nog veel te jong hoor, wacht maar tot je ouder bent. Of als je een ziekbed krijgt, is het nog tijd genoeg. Deze influisteringen komen van de verkeerde kant. Ik bid je daaraan geen geloof te hechten. Want diezelfde verkeerde fluisteraar zegt tegen oude mensen, nu kan het niet meer. U hebt uw kostelijke jeugd laten voorbijgaan. Het is te laat. Luister maar wat de Heer in zijn woord zegt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Buig je knieën, smeek hem of hij je hart wil nemen en samenvoegen tot de vrees van zijn naam. Welk vijgenblad of uitvlucht heb je? Is je verzet misschien niet brutaal? Ga je misschien mee naar de kerk, omdat dit moet voor vader en moeder? Hoor je het lezen van Gods woord, omdat, nu ja, het niet anders kan? Ach, wat doe je je ziel toch geweld aan. Maak jezelf nooit wijs dat je het op deze halt zult wennen. Daarom gewen je in je frisse krachten aan de Heere en dan zul je iets smaken van die vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En jullie jonge mensen die wel niet zo in brutaal verzet leeft, maar wie er hard toch uitgaat naar eer, goed, positie, weet dat je in deze weg nooit zult vinden wat je aan een onevenwichtig hart de ware rust kan geven. Op ons hart past alleen God en geen goud of goed. God heeft alleen recht op heel je leven. Ach, zoek hem toch, eer de dagen der verkoeling en verharding aanbreken. Gij middelbaren van kracht en ouden van dagen, welke is de uitwerking van de bediening van Gods woord in uw leven? Het is u geen onverschillige zaak hoe Gods woord gebracht wordt. U stelt misschien aan de bediening van het woord bijzondere eisen, best. Maar geef de Heer uw antwoord te horen, werd gij een getroffene, een verslagene? Ik hoor u tegenwerpen, maar hoe kunt gij zoiets vragen? U hebt toch zelf gezegd dat de held slaat, dat het van hem moet komen? Daar houd ik het bij. Als God het niet doet, dan komt er niets van terecht. Medereiziger naar het graf, hebt u er erg in dat onze dusgenaamde rechtzinnigheid ook een harnas kan zijn in het verzet tegen de held? Hoe komt het dat als God het niet doet, er nooit iets van komen zal? Omdat wij zulke in en in verharde vijanden God zijn. Ik wenste dat dit uw schuld werd, want onze maker kan het niet helpen, dat wij zulke onverlaten geworden zijn. Denk daarbij in, gestel dat er geen God was, rijk in genade, wat dan? Dan konden we elkander toeroepen, laat alle hoop maar varen. Doch nu mag het zijn, verstokte zondaar, ga zoals u zijt, en zeg precies de kenner der harten hoe het erbij staat, en vraag of hij het zwaard des geestes in uw leven zijn werk wil laten verrichten. Het kan nog. Want, en nu neem ik u tezamen, jong en oud, klein en groot, rijk en arm. Want als we aan deze zijde van het graf niet op zaligende makende wijze door het zwaard des geestes getroffen worden, dan zullen we eeuwig de vreselijkheid van door het wraakzwaard getroffen te zijn moeten beleven. Zij die niet gewild hebben dat ik koning over hen zij, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Dat is geen vernietiging, maar de aanvang van de eeuwige dood. Dan zal de verlorene zich ook dwaas noemen, vijgenbladeren en uitvluchten op aarde gebruikt te hebben. Doch te laat, eeuwig te laat, werd u getroffen of geschramd? Geschramd zijn zij die heel dicht met dat zwaard in aanraking komen. Ik denk aan Saul, Judas, Demas. De Heere weet alleen hoeveel er rondlopen met littekenen. De een nabij de dood geweest, diep gevoeld wanneer het sterven werd. Werd men zo niet voor God kon verschijnen. De ander door de oordelen Gods verontrust, het zondige nagelaten, het op een zogenaamde bekering gezet. Doch nauwelijks was het onweer over, of de nood was ook voorbij. En het leven ging weer door als voorheen. Wat al lettekenen van een beangstigde gewetens, uit zakenruïnes, sterfbedden, operatietafels enzovoort. Maar weet dat geschramde mensen geen overwonnen mensen zijn. Nooit zijn ze van koning veranderd, nimmer in een andere dienst overgegaan, zichzelf gebleven, onvernieuwd, dus verloren mensen, wier verlorenheid nog nooit uitdreef naar de Heere. Zichzelf bedriegend mens, houd het alstublieft niet voor getroffen en verslagen te zijn. Vraag de Heere of hij u het masker van de schijn afrukken en door zijn zwaard u nog treffen wil, eer u dat u sterft. Werd u getroffen? Mag u met de dichter instemmen, het briesend paard moest eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld, dan zal dit het kenmerk zijn dat u aan de vreselijke dingen kennis kreeg. Al Gods kinderen leren daar iets van. Jacob, die als een voortvluchtige de eerste nacht onder de blote hemel doorbracht, maar ook bijzonder Gods opzoekende liefde mocht ervaren, sprak, hoe vreselijk is deze plaats. Manoah, die een heerlijke toezegging Gods ontving, vreesde sterven. Johannes op Patmos, wien zulke rijke blik in de toekomst gegund werd, viel als dood aan de voeten des Heren. De Heere verschijnt in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. En deze zijn, hoe heerlijk ook, vreselijk voor de zondaar. Voor deze majesteit moet hij verzengen, omkomen. Wie zal bij een verterend vuur en een eeuwige gloed het kunnen uithouden? Niet te zeggen, vreselijk ontwaren zij, bij dit licht zichzelf. Probeer maar geen woorden uit te denken, om een beschrijving te geven van de mens, die door de verwonding van het geesteszwaard met zichzelf enigermate werd bekendgemaakt. De profeet bezag de dode akker en elk been nauwkeurig en vrucht van het onderzoek was. Ze waren zeer dor. Wat is hiervan te verwachten? Vreselijk was het lijden van de schuldovernemende borg. Voor een kind gods is het godsgemis ondraaglijk. En dit is slechts een stip in vergelijking met de mateloze diepte van leed en ellende die Christus moest doorstrijden. Hierin, volk des Heren, heeft Christus God volkomen bevredigd. Hierom zijn de zwaardslagen des geestes tot uw eeuwig voordeel. Als Sion bij hemels licht dit recht zien mag, dan is een slaand God even dierbaar als een helend God, een zich verbergend ontfermer, net zo beminnelijk als een zich openbarend ontfermer. Dan is het altijd goed wat God doet. De Heere brengen u daar genadig. Het vlees wordt gekruisigd. Door uw plannen en overleggingen gaat wel een streep, maar God zal in uw leven voor zijn eer zorgen. Dierbare Heilige Geest, leer gij ons recht bidden. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Amen.
Thank you.
Dankgebed. Heren, we danken u voor hetgeen u ons deze morgen hebt geschonken, deze zondagmorgen. Kom er zodanig in mee dat het ons bezig mag houden. Wilt u zelf de naprediker zijn? Dat we, Heer, ook daarin onze verantwoordelijkheid zullen kennen. Bewaar ons ervoor dat als we uit uw huis gaan, dat we dat kostelijke zaad, wat u hebt willen strooien in de gemeente, het zal worden weggepikt door de vogelen des hemels, die zich zeer zeker al hebben opgemaakt om dat zeker te doen. Want daar waar uw woord nog verkondigd mag worden, daar zal de Satan niet nalaten om zo gauw mogelijk, als het kan, dat woord weg te doen en ons met de dingen van de week bezig te houden. Verhoed u het ons, o God, en laat het een kracht Gods tot zaligheid zijn. Als er ontdekkend, maar ook zeer vertroostend werd gesproken, Heer, u weet wat we nodig hebben. Schenk dat we daarmee mogen werkzaamheid hebben. Dank dat alles zo goed mocht gaan, dat u, Heer, bekwaamheid schonk. Uw naam zij gedankt en geloofd en geëerd. Mogen we ook bidden voor deze avond, Heer, als uw dienaar mag voorgaan in de avonddienst. Schenk een bekwaamheid om dat te kunnen en te mogen doen. Wees ook deze middag bij de zondagsschool, bij de zondagsschoolkinderen, Heer, verheerlijk ook daar uw genadewerk en de eenvoudige vertelling. Verheerlijk zo uw werk. Vergeef al het zondige wat er was, uit genade om Jezus wil. Amen. Slotpsalm, psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. preek die gelezen is, was van wijlen dominee W.F. Leman, christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.